Dit is de VGCT-podcast met daarin de nieuwste wetenschappelijke inzichten over cognitieve gedragstherapie. Mijn naam is Mieke Ketelaars en ik ben kennisredacteur bij de VGCT. Elke aflevering spreek ik met één of meerdere experts over een ander thema. Beter worden in je vak was nog nooit zo makkelijk.
Dan kom je op een gegeven moment met die hele weerbarstige forensische doelgroep en die hebben niets met jouw model. Die hebben niets met al die dingen die je eigenlijk hebt geleerd. Die willen eigenlijk maar één ding zien, wie ben jij?
En die jij is Erik Jongman, psycholoog, psychotherapeut die zich vol enthousiasme en optimisme inzet om zelfs de moeilijkste jongeren in de forensische zorg te helpen. Hoe die dat voor elkaar krijgt, dat legt hij in deze aflevering uit aan mij en Petra Lentzen. Erik, we zijn vandaag bij jou op bezoek bij de Waag. Zou jij eens eerst even kunnen voorstellen voordat we de diepte induiken en we het gaan hebben over jouw ervaringen met jongeren in de forensische zorg?
Ja, Erik Jongman. Ik ben psycholoog, psychotherapeut en ik werk op dit moment onder andere bij Level, grote instelling in Amsterdam voor jeugdzorg en jeugd GGZ en bij de Waag forensische afdeling.
Petra, jou kennen de meeste luisteraars waarschijnlijk al, maar misschien toch voor de volledigheid nog even voorstellen.
Petra Lentzen, ik ben psychotherapeut, supervisor. Ik heb nu mijn eigen praktijk. Ik werk ook als docent en ik heb ervaring in het forensische veld als behandelcoördinator, managerbehandeling, verschillende rollen gehad.
Yes. Petra, het was jouw wens om een reeks aan afleveringen te maken over de therapeutische relatie binnen de forensische zorg. En daar viel ook de naam Erik Jongman. Waarom moeten we juist in gesprek met Erik?
Nou, ik denk dat ik gewoon even een stukje ga oplezen, Erik, uit dat boek.
Ja.
En dat illustreert waarom ik jou een goede vind voor deze podcast. Ik weet dat ik eigenlijk één groot manipulatieobject voor hen ben. Hen zijn natuurlijk de forensische jongens. Maar ik zie ook bijna altijd de kwetsbaarheid erachter. De wanhoop. Dat eenzame jongetje dat daar in die hoek speelt. En dat is interessant, want misschien is dat ook wel wat ik wil zien. Ik moet die eenzame jongen zien, want als ik alleen het manipulatieve zie, dan zal ik daarop reageren. En dan heb ik geen verbinding met het deel dat ik als beoefenaar wil bespreken om te hebben. Natuurlijk noem ik dat manipulatieve deel. Zo zorg ik ervoor dat de spanning die er altijd op manipulatie staat, weggaat. In ieder geval bij mezelf. Ja, nou, ik vond dat een heel mooi stukje. Dat heb ik toen eens keer zo eruit geknipt. En ik vind dat jij daar heel veel dingen zegt. En ik ben eigenlijk benieuwd als ik jou vraag, wat vind jij nou kernelementen van een goede therapeutische relatie? En hoe kun je anderen dat meegeven? Want wat moet je dan eigenlijk kunnen?
Als therapeut word je natuurlijk toch een beetje een soort professionele houding geleerd. Een soort distantie. Je zit als een soort deskundige en je gaat denken, ik moet daar dingen aan toevoegen. En dan kom je op een gegeven moment met die hele weerbarstige forensische doelgroep. En die hebben niets met jouw model. Die hebben niets met al die dingen die je eigenlijk hebt geleerd. Niet misschien met het feit dat ik wit ben. Niet met het feit dat ik uit de middenklasse kom. Niet met mijn zogenaamde deskundigheid. Niet met weet ik wat. Die willen eigenlijk maar één ding zien. Wie ben jij eigenlijk, Erik? En dus toen ik langer begon te werken, kwam ik steeds meer achter dat ik zelf het instrument moest zijn. Het was niet omdat ik zelf dacht, wauw, dat heb ik helemaal ontdekt. Nee, dat was gewoon niet anders mogelijk. En dan kom je er ook achter van als je dat is, ben je best wel kwetsbaar, want dan moet je zijn wie je bent. Dan raakt het je, dan gebeuren de dingen en dan word je ook wel, dan merk je ook dat je gemanipuleerd wordt. Kijk, iemand die niet zozeer met die houding en die therapeutische relatie bezig, die kan op een gegeven moment tegen diegene zeggen, ja, weet je, als jij dit zo doet, zo kan ik geen therapie met je doen. Ik heb toen bedacht, ja, daar kom ik met mijn doelgroep niet verder mee. Mijn jongens zaten dat toen op Harreveld, op dat moment toen ik begon. En die konden gewoon de kamer uitlopen, liep ze terug naar de groep. Ze zei, ja, Erik is gek, weet je. Wat moet ik met die idioot? Dus ik moest iets met hen. En toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan denken, ja, wat natuurlijk eigenlijk heel logisch klinkt voor de buitenwereld. Ik moet door hun ogen gaan kijken.
En wat zie je dan?
Nou, als ik door hun ogen kijk, dan denk ik, nou, als ik naar mezelf kijk, dan zou ik ook denken, wat moet ik nu in dit geval met een oude, dikke, witte man uit de middenklasse? Ja, dat is natuurlijk toch wel wat het is. En dan moet ik eigenlijk bedenken, wat zouden zij aan mij kunnen hebben? Normaal gesproken, het medische model, patiënt komt bij de dokter en die heeft een hulpvraag. Zij hebben geen hulpvraag. Zij zeggen eigenlijk, mijn vraag is, hoe kan ik zo snel mogelijk hier weg zijn? En kan jij alsjeblieft niet zeggen tegen de reclassering dat ik beter ben, want dan kan ik weer naar buiten of dan kan ik weg. Dus ik zal mezelf moeten gaan verkopen. En dat zal ik moeten doen doordat ik laat zien dat ik iets te bieden heb waar zij iets aan kunnen hebben. En dan kijk ik door hun ogen. Dus als zij uit Zuidoost komen van de straat, dan moet ik weten ongeveer hoe het op die straat is. En dan moet ik niet gaan zeggen dat ik het allemaal weet, want dat irriteert ze mateloos. Maar ik kan wel zeggen, ik kan me voorstellen wat dat oproept bij jou om in zo'n buurt rond te lopen, waar het eigenlijk elk moment kan escaleren in sommige buurten, zeker in de groepen waar jij in zit, en dat dat heftig is. En hoe ga jij dat doen? Want heb jij wel een keus om wel of niet agressief te worden? Heb je wel een keus om een wapen mee te nemen? Heb je wel een keus om het anders te doen? En dan denken ze, hey, is wel raar. Hij komt uit de middenklas en hij zal zo'n stom middenklasautootje hebben. En zo'n leuk, gezellig middenklasgezinnetje. Maar hij begrijpt in ieder geval wel hoe het is als je daar rondloopt en hoe het is. Dus ik ben veel meer door hun ogen gaan kijken en ook mijn vragen daarop aan gaan passen. En ook wel gaan uitleggen, en dat hoor ik heel vaak terug, dat ze het fijn vinden, dat dat niet mijn wereld is. Ja, dus ik leg heel vaak al vanaf het begin uit, ik kom met Bart de Verdoil. En dat kennen ze, omdat het ook dicht bij Amsterdam is, dat ze heel, is een beetje Bussum.
Ja, ik herken het wel een beetje. Sommige patiënten zeggen dan bijvoorbeeld tijdens een traumabehandeling, zo van, ja, wat vraag je nou van mij? Jij gaat straks weer lekker naar huis.
Ja.
Ik ben dan ook niet geneigd om dat te ontkennen.
Ja. Ja, en dat zei je denk ik. Ja. Ik zit straks in mijn eentje op dat kleine verdiepingje waar het lekt. En waar ik nauwelijks tevreden heb. En waar een hoop wanhoop is. En jij gaat lekker naar een fijn warme huis toe. Ja. Waar je opgevangen wordt. En dan zeg ik, dat is ook zo.
Ja.
Ik heb ook een fijn gezin.
Ja.
Ik heb het ook goed. En dat zeg ik ook. Dat is ook waarom ik het volhoud.
Ja.
Omdat ik het zelf goed heb, kan ik hier veel geven.
Ja.
Maar het is ook heel oneerlijk.
Ja.
Het is fucking oneerlijk.
Ja.
Maar zo is het wel.
Ja. De reden dat we deze reeks podcast maken is ook omdat we zien dat er weinig psychologen zijn die zich aan deze doelgroep willen wagen. En daar had je het net ook al een beetje over. Waar zit dat hem in, denk je?
Nou, ik ben zelf wel een beetje aan het zoeken geweest ook wat dat is. En ik kan het proberen een beetje zo uit te leggen dat ik ben vrij eigenwijs geboren, denk ik. Ik ben ook waarschijnlijk wel een beetje zo opgevoed. Dat heeft te maken met de geschiedenis van mijn ouders. En ik heb dat altijd een beetje bij me gehad. Dus toen ik begon te werken, ben ik de psychotherapieopleiding gedaan. Heb ik op Harvard begonnen. Ik heb verschillende instellingen gezien. En ik ben heel erg steeds wel blijven denken, wat vind ik zelf er nou van? En wat werkt er nou? En wat ik merk is dat dat mij, hoewel ik het toen ook wel zwaar had, geholpen heeft om wel een beetje te ervaren wat ik kan met de doelgroep en waar mijn kracht zit. En wat ik zie is dat jonge mensen nu, eigenlijk doordat er in die 30 jaar dat ik werk heel veel kennis is toegenomen. Dus de VGST is ook wel een van de partijen die zich enorm profileert. We hebben heel veel kennis en heel veel wetenschappelijk onderzoek en we weten nu wat dan ook. En dat je eigenlijk met heel veel van die kennis en de wetenschap met die allermoeilijkste mensen niet altijd zo heel veel kan.
Mm-hmm.
Want zij staan zich heel vaak niet open om naar mij aan de gang te gaan. Dus wat je ziet is dat zij heel erg gaan twijfelen over hun kwaliteiten. Ze gaan heel erg denken, waarom lukt het me niet? Ik heb diegene al 3 keer gezien, die is niet gemotiveerd of die komt moeizaam. Doe ik het niet handig, want ik moet eigenlijk met het protocol beginnen. Waarschijnlijk kan Erik het wel of een van de andere ervaren mensen. Nou, ik kan het ook niet, maar ik heb ook die illusie niet dat ik het in 3 keer kan. En dan zie je dat zij heel erg onzeker worden en dan ook wel denken, nou, ik doe het waarschijnlijk niet goed of misschien moet ik dan wel stellender zijn en misschien moet ik dan gaan zeggen tegen de reclassering, die meneer moet harder aangepakt worden. Ze gaan allemaal naar manieren zoeken.
Ja.
En dan zie je ook dat veel op een gegeven moment denken, ja, ik vind het toch wel heel zwaar. Want ook de reclassering die zegt natuurlijk dan van, ja, schiet het dan een beetje op. Soms bellen ouders op bij jeugd en die zeggen, ik zie nog helemaal niks veranderen. En ik ben al 30 jaar gewend dat ik een schild ben over deze cliënt heen. De politie is het nooit met me eens in het begin, want die vindt dat die teringleier naar binnen moet. Ouders vinden dat het allemaal veel te lang duurt of die vinden, je mag hem hebben. Reclassering is niet heel erg mee. Dus ik heb heel vaak gewend dat ik wel die jongeren ook wat moet beschermen tegen de negativiteit en dat het ook een beetje mijn rol is. Maar dat betekent wel dat ik dan vrij zeker moet zijn van hoe ik mijn beleid voer. en of het klopt wat ik doe. En op het moment dat je natuurlijk zoveel dingen te horen krijgt, ja, maar eigenlijk zou ik moeten kunnen. En eigenlijk weten we met de wetenschap dat het dit is. En we hebben nu
van het systeem. En ook van de patiënt waarschijnlijk krijg je tegengas.
Ja, onzekerheid. Ja, die krijg je ook natuurlijk. Ja, dus dat die als eerste.
En dan krijg je dus ook een hele hoop rotzooi over je heen. Hoe optimistisch ben je over al die energie die je erin stopt?
Nou, het is ook een beetje wat ik tegen jou zei van hoe je natuurlijk dat 30 jaar volhoudt. Ik denk dat ik ook wel tegen mezelf lieg. Mm-hmm. Dus ik heb wel jongens die soms 1% kans is om die uit de criminaliteit te krijgen. Die zijn soms, ik doe ook die jong volwassenen, die toch 600. En die zitten er wel bij. Iedereen is crimineel. Vader zit voor moord vast, moeder in de gevangenis. Alle broers, alles, weet ik wat, iedereen. En dan ga ik in mijn eentje aan diegene zitten trekken. Nou, ik heb 1 of 2 gezegd, ik ben dan wel volledig met dezelfde passie ga ik erin. En ik heb voor mezelf gesteld, gemiddeld genomen. En ik hou dus lang vol. Dat is natuurlijk wel anders dan heel veel andere mensen. Mm-hmm. Die dus 1 of 2 jaar. En dan zeggen, wat is dan de recidief? Ik denk dat je dan vaak toch wel komt op. Als je geluk hebt op 30% of zo. Dat je recidieven kan voorkomen. Maar omdat ik er wel lang bij blijf. Lukt me wel 1 op de 2. Lukt me gemiddeld genomen wel. Ik heb al wel veel jongens gehad. Die soms na 10 jaar weer terugkwamen. En zeiden, zat ik vast. Maar toen ben ik wel begonnen. En dan kan ik nog wat gesprekken met je hebben. Dus ik heb wel in die zin krijg ik wel 5 veel positieve feedback terug dat ik op enig moment wat verschil heb gemaakt in hun leven, waarna ze op een gegeven moment toch wel gestopt zijn of het beter met ze gaat.
Dus jouw inschatting is dat het bij 50% werkte. Dus en ook dat het dan delictgedrag.
Ja, en ik heb ook voor mezelf daarin gezegd dat het niet altijd is zoals de maatschappij dat zou willen. Dus zij hebben dan bijvoorbeeld in hun termen nog wel een hokje. En een hokje betekent dat ze ergens wiet verbouwen en verkopen.
Oh, zo,
maar wel uit de zware criminaliteit zijn. Dat ik wel zie, en dat is voor mij het allerbelangrijkste, misschien wel steeds belangrijk geworden in die 30 jaar, dat ze beter in hun relaties worden en dat ze minder eigenlijk die intergenerationele trauma's en ellende doorgeven. En dat is wat ik probeer. En dat lukt zeker niet bij iedereen, want ik zie ook daarin nog wel heel veel dingen misgaan, dat ik daar wel een rol in kan spelen.
Ja. En ben jij positief over of mensen ook daadwerkelijk groeien in hun empathie en gewetensontwikkeling? Of heb je meer het idee, nou, ze leren iets af of aan?
Ik ben ook heel benieuwd hoe jij erover denkt. Kijk, wat ik zelf een beetje ben gaan denken is van, omdat ik toch wel slecht tegen die onzekerheid kan van, wat betekent het precies en wat is het echt? Daarom hou ik ook wel van cognitieve gedragstherapie en van gedragstherapie, omdat zoveel dingen veel concreter zijn. Ik ben in die zin ook wel vrij praktisch aangelegd. En veel van mijn jongens kunnen letterlijk omschrijven dat ze op oorlogsgebied zijn, dat ze moeten overleven als ze in hun straten, in hun wijken zijn, als ze weer in hun groepen terugkomen waar het speelt. Dus die zijn snoeihard aan het overleven. Ook de armoede, er speelt ook mee, al dat soort dingen. En ik denk dat empathie weinig in je bewustzijn een rol speelt, omdat het gewoon niet nodig is, niet werkt. Alleen
niet
maar
handig is
niet handig. Ja. En ik zag wel een paar jongens toen ze ouder werden, dat ze wel meer empathie hadden dan ik dacht toen ze 16, 17 waren. Maar dat is dus klinisch, hè? Dat is niet onderzocht. Dat er meer empathie naar hun moeder was, meer empathie naar hun familie, maar dat het niet zo was dat ze heel veel empathie naar de maatschappij hadden of naar anderen.
Ja, dus het is ook geen doel in je behandeling.
Nee, ik doe het niet. En dat is omdat ik ook wel heel pragmatisch ben. Dus ik ben in die zin, denk ik, op heel veel gebieden zijn er problemen. Ik moet ergens toe gaan schieten. En ik ga dan meestal schieten vanuit waar kijkt hij naar de wereld en waar zit het belang van diegene. En dan ga ik kijken waar kan ik daar wat beweging krijgen. Zoals het wat eigenlijk gedragstherapie wel altijd heel mooi zei. Van, je moet op een gegeven moment ook laten zien dat het kan werken. Ze moeten ook geloof krijgen dat verandering kan werken. Dus dan moet ik iets zoeken wat niet te groot is.
Wat is dat dan bijvoorbeeld?
Dat ik bijvoorbeeld zeg, nou, je hebt met je vriendin heel veel ruzie. Je vindt je vriendin heel belangrijk. Dat is helemaal niet het doel van de therapie, want dat is eigenlijk gewoon agressie op straat verminderen. Maar ik zie dat je vriendin belangrijk vindt. Daar speelt agressie ook. Dan zeg ik, oké, als ik jou nu kan helpen om op tijd uit die relatie te stappen en hij merkt dat dit lukt, dan kan ik op een gegeven moment zeggen, oké, zullen we de volgende stap nemen? Wat is er? Dus ik moet ook kleine succeservaringen heb ik steeds nodig. En uiteindelijk zoek ik dan, wat is de grootste kans in die coping? Hoe kan ik die wat veranderen, zodat dat leven wat beter wordt en dat er minder eigenlijk risico's zijn?
Heb jij nou ook casussen of herinneringen waarvan je denkt, nou, daar werkte het nou helemaal niet?
Nou, ik heb nu een jongen in behandeling. Ik zal proberen het heel anoniem te beschrijven. En daarbij zie je dat ik wel ook... Dan ben ik ook wel echt boos op mezelf een beetje. Het is een jongen die komt wel uit criminele groepen. En mij was gevraagd, omdat hij heel getraumatiseerd was, om daar vanuit de gemeente, om even al te kijken wat hij nodig had qua traumabehandeling. En omdat hij uit een bepaalde groepen komt en een bepaalde cultuur, dacht ik dat het wel een jongen was die wat extraverter was en die wel, als hij boos was, eigenlijk wel het aan mij laat weten en me in wat afduwt en geïrriteerd raakt, noem maar op. En vanaf het begin kon ik hem heel moeilijk volgen. En het blijkt eigenlijk een jongen die veel meer naar binnen gaat. En toen dacht ik wel bij mezelf van, dat heeft best wel een tijdje gekost. Ik denk ook dat hij aan mij heeft gevoeld dat ik toch niet helemaal hem goed kon lezen. Ja, ja. En dat ik wel dacht, ik had het wel eerder kunnen weten. Als ik misschien wat mensen, wat ik nu weer wat meer doe, had gevraagd die hem kennen van vroeger.
Gewoon iemand die wat meer... Niet vanuit trauma, maar gewoon ook, vanuit...
Het is versterkt door trauma, maar het wel vanuit zijn aard al wat introverter eigenlijk is.
Ja.
En dat zie ik minder vaak. En omdat het zo... Er was zoveel toeters en bellen om me heen.
Zou dan in DSM-termen meer cluster C-achtig zijn geweest of zo? Ja, of,
geen cluster B.
Nee, precies.
Nee, zeker niet. En dat heb ik wel ergens een beetje zo ingegaan. Iedereen deed dat om me heen. En eigenlijk was dat gewoon fout. En dan heb ik wel de pest aan mezelf. Dan vind ik wel dat ik denk, dat had ik... Erik, je had echt veel beter nog door zijn ogen moeten kijken. En eigenlijk moeten doen. En niet mee te veel mee laten nemen door de dynamiek allemaal wat er speelde. Ja.
Dus het kan altijd nog weer heel anders zitten dan dat het er buiten uitziet.
Dat is ook het mooie van ons vak, vind ik. Ja. Het is echt geniaal van ons vak.
Ja.
Dat het ook wel zo, als je echt de diepte in gaat, dat er zoveel meer kan zijn. En zoveel mooie mensen en zoveel bijzonderheden die je nooit had verwacht.
Ja.
Maar dat vind ik ook onze taak.
Ja.
En dat je ook wel, wat we zeggen is, wat we als diagnostisch wel meenemen wat anderen zeggen. Dat we met meerdere mensen praten.
Ja.
Dat natuurlijk soms ook diagnostisch materiaal, dat was er bij hem niet. Maar dat je dingen meeneemt. En, en dat heb ik eigenlijk onvoldoende gedaan, vind ik zelf. En
bij deze patiënt, En heb jij nou het idee dat het hebben van lol in het contact, dat heel therapeutisch is? Dat je,
ja, dat is bij mij denk ik wel een beetje waar.
Het schiet wel meer op. Ja,
90-95% daar kan ik wel vrij snel lol mee hebben.
Ja.
Al was het maar omdat ik ook wel kan lachen om in afweer of zo. Ik denk dat daar ook verschillende culturen ook nog wat verschil in zit.
Ja.
De ene cultuur is wat makkelijker dan de andere. Dus als zij dan gewoon zeggen, vertel me niks, weet ik wat. Ik zeg, ik vind wel leuk dat je hier bent en we kunnen een beetje over lachen. Dat helpt wel.
Ja.
Dus er is wel op in het sociale zoogdierbrein is dan waarschijnlijk toch wel gewoon iets van wederkerigheid daardoor. Ja. En dat helpt mij wel.
Dus we moeten eraan werken dat we er lol in hebben. Ja, en ik hoor jou ook in die voorbeelden aangeven dat je heel erg puzzelt om het te snappen. En dat je gefrustreerd raakt als je het snapt.
Ja.
Ja, en dat je het dus bij jezelf neerlegt als het niet lukt.
Ja, dat klopt wat jij zegt. Ik vind dat, dan vind ik dat ik het niet snap. Ik had er één jongen die is teruggekomen, die spreek ik nog steeds. Toen was 16, 17, begreep ik niet. Toen heb ik twee goede psychiaters naar laten kijken. Dat wist hij ook. Heb ik ook gezegd, ik begrijp je gewoon niet, weer naar laten kijken. En die is na 10, 12 jaar weer teruggekomen. Dat hij lang vast had gezeten. Die was bij een moord betrokken. En nu begrijp ik hem wel veel beter. Maar ik begrijp nog steeds niet heel goed. Gewoon puur vanuit alle kennis die er is van hoe die toen was. Want hij is nu veel menselijker dan toen.
Ja.
En ik vond hem toen heel weinig emoties hebben waar ik gewoon helemaal niks van begreep. Zo aan het zoeken is iemand autistisch, is schizofreen ontwikkeling. En dat irriteert me dan, want ik dan wel denk van, bij mij gaat een beetje kortsluiting daar komen. Ik denk, dan weet ik dus ook niet waar ik moet aansluiten.
Nee,
want ik begrijp dus eigenlijk niet wat je doel is of zo, of wie je bent of waar je voor gaat. Zo vind ik dat moeilijk.
Ja. Ja.
Maar ik heb wel, dat vond ik heel lastig van 30 jaar geleden hoe over psychopathie gesproken werd. Ik had toen op Harreveld toen al vrij snel de wat zwaarde jongens, in de jeugd eigenlijk de meest psychopaten in Nederland, dat ik merkte die zijn gewoon te behandelen. En dat is gewoon de onmacht van de behandelaar die het eng vindt. dat eigenlijk die ander jou in niemands land stuurt. Dus wat hun tactiek is, bewust en onbewust, is je zegt iets en ik ga gewoon zo naar je zitten kijken.
Nou ja.
En ik ga zeggen, wat zit jij nou stomme vragen te stellen? En ik ga uit het contact. En als ik dan bijvoorbeeld zeg, ja, ik wil dat. Zegt, ja, ik wil zoveel. Wat is er met jou en dat? Dus dat je al die spelletjes, hè, met je die roofdier, de pesten, aanvallen, wat natuurlijk Bernstein heel mooi omschreven heeft, schermetippie, dat dat allemaal dingen zijn dat je niet bij hun kan komen. Dan heb ik wel wat jij zei, dat kleine jongetje nodig die dat doodeng vindt.
Ja.
En dat ik dan zeg, ja, weet je, je kan het allemaal doen, niet. Maar ja, het spijt me, ik wil wel connectie met jou en ik wil weten, want ik denk dat ik iets te bieden heb.
Ja,
ja, wie denk jij dat je bent? En wat dan, zo gaan ze dan ook, hè, worden ze geïrriteerd van, wat, hoezo, ik heb jou helemaal niet nodig. Ik zeg, ja, je hebt mij misschien ook niet nodig, maar dat je zo eenzaam bent, dat je niemand laat zien wat er echt in je omgaat, dat je niemand om hulp vraagt, dat vind ik echt wel erg. Want dat betekent dat je heel eenzaam bent. Je kan heel stoer zijn op straat en dan zit ze zo, wat zit je nou stom? En daarin weiger ik dan, ergens zou je kunnen zeggen, om te zeggen, ik accepteer dat. En zij zeggen, ik wil het zo doen. En ik zeg, ja, maar ik vind het er niet. En dan zegt ze ook, nou, ik hoef jou niet meer te zien. En zeg, oké, dat kan. Waarschijnlijk moet je nog wel het gesprek hier hebben. Maar als jij in de gevangenis zit, ga ik je wel weer een keer opzoeken. En dan ga ik wel daarna met je praten of dit is wat je wil. Maar daarin zijn ze jou natuurlijk de hele tijd heel onzeker en onmachtig aan het maken. En heel geïrriteerd. En dat werkt altijd. En ik vind dat dat niet mag werken. Dus ja, je hebt gewoon last van me. Ik blijf gewoon een beetje tegen je aankleven. Want ik ga gewoon met je meelopen.
Dat is natuurlijk helemaal de andere kant op dan hoe de GGZ is georganiseerd. Ja. Hè? Van, dat is vanuit een hulpvraag.
Ja.
En ja, zoals de GGZ is georganiseerd, zeker de niet-forensische GGZ, dan is natuurlijk die tijdsdruk.
Enorm.
Je kan niet no-show verdragen, dat moet je eigenlijk meteen afkappen. Dus dat is wel een heel interessante perspectief als jij schetst dat je ook daadwerkelijk achter mensen aangaat en toch nog blijft komen, ook al willen ze niet.
Ja.
Dat is natuurlijk 180 graden de andere kant op. Ja. Dan hoe...
Maar het lijkt duurder, maar het is goedkoper.
Nee, ik denk dat
het is veel goedkoper.
Ik denk ook dat het goedkoper.
Want zij gaan niet dan weer naar een andere instelling of weer iets anders. Als het goed is, komen ze wel bij mij terug.
Ja.
En ik heb die vertrouwensrelatie al, want dan kan ik zeggen, klootzak, wat heb je nou gedaan? En laten we nou echt gaan beginnen, want je wil nu toch gewoon dat het niet weer ruzie wordt.
Ja. Ja, en hoe doe jij dat dan met je methode, techniek? Want je bent ook cognitief gedragstherapeut, dus je wil het ook volgens een model doen. Maar hoe doe je dat in het gesprek? Of zeg je van, dat zit meer in mijn achterhoofd en het is een soort skilled intuition. Meer dan dat ik daadwerkelijk met Fabas in de weer ga. Of daar ben ik benieuwd naar. Hoe concreet methodisch.
Ja, zij hebben natuurlijk zelf een bloedhekel aan vaak. Zeker helemaal in de start hebben ze daar een hekel aan. Als je met modellen of huiswerk komt, dat doe ik niet. Ik heb wel bijvoorbeeld gisteren hier op het bord getekend met een jongen, eigenlijk hoe het patroon zit waar hij in zit. En soms maken ze daar zelf een foto van, dat doe ik zeker wel. Ik maak wel voor mezelf een holistische theorie, dus patroon heb ik wel door.
Die maak jij zelf, niet per se met de cliënt bespreken.
Ik denk dat ik dat wel een beetje te weinig doe. Ik denk dat veel van de cliënten, als ik dat zou doen met hun, dat ze het als die relatie na een paar maanden is, dat ze het eigenlijk wel leuk vinden. Wat ik mooi vind van de holistische theorie, je hebt natuurlijk de handen verschillende, de kaasjes, maar is dat het wel een enorme samenhang geeft die ze nog nooit vaak gezien hebben. En een onschuldiging. En die vind ik heel cruciaal. Hoe werkt bij jou het patroon waardoor jij steeds in een probleem komt en dat patroon ga je aanpakken?
Dat is wel mooi, je zegt onschuldiging en samenhang. Dat ben je eigenlijk aan doen op het moment dat je die holistische
theorie deelt. Ja, omdat zij zo negatief zijn over zichzelf en zo het idee hebben, het kan toch niks worden.
Ja.
En als ik dat laat zien, dat ik dat meen en dat ik zeg, ik weet niet of ik een ander mens was geweest die ook misschien nog slechtere dingen had gedaan. Ja, het is niet goed, dus ik krijg altijd bij wat je dat gedaan hebt, is gewoon kloot. Maar waar het vandaan komt, begrijp ik wel. Dat onschuldig. En wat gaan we nu doen? Want je hebt wel een kans om iets anders te gaan doen.
Dat onschuldige moet voor hen toch ook wel een heel nieuw geluid zijn.
Ja, nee, heel erg. Dus de buitenwereld, hè, wat ik zei, ik ben een soort schildje eroverheen. Ja. Politie zegt oppakken, die klootzak. Ouders zeggen soms, we hebben alles al gedaan. School wil hem niet meer. Gemeente is klaar met hem. Die zegt, moeten we weer geld aan die klootzak uitgeven? Hij heeft al dat project gehad en is ook al mislukt. Dus eigenlijk is iedereen negatief. En als ik dan zeg, ik begrijp wat ze zeggen, maar ik begrijp jou ook, dat je denkt, waarom zou ik mijn best nog doen? Ik zou niet anders denken dan want kijk hoe het in elkaar zit.
Zoals je het beschrijft klinkt het heel makkelijk, maar ik kan me voorstellen dat jarenlang ervaring daarbij wel helpend is. Of denk je juist dat je een beperkte houdbaarheidsdatum hebt voor deze groep?
Ik dacht zelf, toen ik 40 was, nou, ik heb nog 10 jaar te gaan. Als ik 50 ben, dan wil je die gasten niet meer in een kamer. Ik ben nu 64. En ik merk niet dat het in mijn nadeel is. Ja. Ik denk dat het mezelf vaak in mijn voordeel is.
Je ervaringen in je leeftijd bedoel je ook?
Ja, of dat ik daarin als een soort opa wat onschuldig lijkt. Of zo, ik weet niet eens wat het is. Of dat ze denken, het is een oude man en hij is wijs. In sommige culturen zit dat misschien. Het is een oude man en zou wijs zijn. Ik weet niet. Ik denk, doordat ik wat ouder ben en ook wel weet, en dat is denk ik ook wat voordeel van als je ervarener bent. Dat is ook weer wat oneerlijk naar de beginner. Ik weet dat als ik iets stom zeg, dat ik het wel weer kan herstellen.
Ja.
Dus ook al staat hij hier bij de deur en zegt hij, ik vind je een idioot. Want ik heb tegen gezegd, niet over mijn moeder praten. Dan ga je toch over mijn moeder beginnen. En ik er niet over nagedacht heb. Ik zeg sorry. Dan weet ik waarschijnlijk wel dat ik hem terug kan halen door werkelijk opweg te zeggen, sorry. Ik was gewoon mee bezig. Ik heb niet heel goed nagedacht. Ik had je beloofd, eerste sessie, niet weer over je moeder te beginnen. Ik zal het echt niet meer doen. Dus ik weet dat er gewoon meer kans is om te herstellen.
Ja.
Dat betekent ook dat ik harder durf te gaan.
Ja. Ja, ik herken dat wel ook een beetje als het gaat om bijvoorbeeld traumabehandeling. Dus dat je dan wel eens dacht, oh, we moeten al eerst heel lang de band opbouwen en dan kunnen we er pas later naartoe. Maar dat het ook soms al vrij snel kan. Of sterker nog, dat het ook die relatie wel kan helpen als je er niet omheen draait en meteen naar die eten brein toe gaat. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Hoe snel je met traumabehandeling kan beginnen bijvoorbeeld. Want dat doe jij ook, toch?
Ja. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld met deze doelgroep. En dat heeft niet te maken dat ik het niet aandurf. Misschien, ik ben ook misschien wel een beetje vermijden soms. Maar omdat ik wel weet hoeveel shit ik ze induw. Maar het is wel zo dat veel van de gasten het niet trekken. Dus ik heb wel een paar jongens gehad dat ik 5-0 begonnen was. En dan kwamen ze gewoon weken niet meer terug.
Oh ja. Vind je dat het ook vaak geskipt kan worden eigenlijk, die traumabehandeling?
Dat is een supergoeie vraag, moet ik zeggen. Ik denk dat als wij eerder traumabehandeling kunnen doen bij veel van de jongens. Dus vlak nadat ze gepest zijn. Vlak nadat ze bij een steekpartij hebben betrokken.
Oh ja,
vlak nadat ze vervelend zijn. Dat is waar ik naartoe wil. Dus eigenlijk wel veel vroeger in hun ontwikkeling. Dan denk ik dat je ongelooflijk veel kan voorkomen.
Hm.
En ook het hoe je met je gevoel omgaat. En met dus ook weer met empathie. Dat enorm verbeterd kan worden. Ja, ik wil dus nu in Amsterdam een crisisdienst per regio. Dus ik weet niet of het gaat lukken, maar dat denk dat ik de kans heb. Waarbij net als de normale crisisdienst van de GGZ, je eigenlijk meteen een analyse maakt. Bijvoorbeeld is een steekpartij geweest, dus dat is echt een forensisch kiezen. Waar ook een schil omheen zit van traumabehandelaren, die ingezet kunnen worden op het moment dat de slachtoffers vallen. Of dat het iets is om heel goed inschatten wanneer moeten we eventueel behandeling bieden en wie gaat dat doen. Dus niet een afdeling, ik wil dat mensen van meerdere instellingen daarin mee gaan doen. Ik zie me de schil dat als iemand ja zegt, want dat is vaak natuurlijk in het begin niet zo, dat hij dan ook meteen behandeling kan krijgen, zodat hij niet van slachtoffer naar dader gaat.
Ja.
We zien dus bijna al die jongens, zien we nu in Amsterdam, waar ik nu mee werk, dat ze bijna allemaal al eerder gestoken zijn of dat ze slachtoffer zijn geweest.
Ja, dat zou een hele mooie ontwikkeling zijn, maar het lijkt er ook op dat je soms gewoon een hele lange adem moet hebben.
Ja, nou, één jongen die ik in mijn boekje omschrijf, die was bij mij met traumabehandeling begonnen. En toen zei hij na 3, 4, 6 niet stoppen. Toen zei hij, want ik heb anders niet genoeg haat meer om op straat me te verdedigen. Want dan word ik gewoon een pussy. En ik moet mijn straatwaarde houden. En toen later had ik hem niet in beeld. En toen is hij zelf, heeft hij zich bij de wagen aangemeld hier. En toen heeft hij zelf weer gezegd, ik moet het wel gaan afronden. Hij heeft wel gevoeld dat het werkte.
Ja.
En toen heeft hij dat zelf gedaan. Dus dan was ik ook wel heel trots op hem, hoe hij dat dan aangepakt. Alleen zou ik wel graag willen. Ik had toen gelukkig heel goede collega's bij de wagen die dat gedaan hebben. Maar hoe doe je dat met elkaar? Dat zou iemand er niet doorheen glipt. Dat als hij het wil, dat er dan ook iemand is die ja zegt. En dat dat dan niet weer een ja duurt.
Ja, dus die complexe zorg, en zeker als er grensoverschrijding is, die vraagt zoveel anders dan hoe die GGZ nu is ingericht eigenlijk.
Ja.
Hè? Alles wat jij zegt, dat gaat allemaal over de tijd hebben, continuïteit hebben, flexibel zijn, niet te veel in je protocol kunnen zitten, dat wel kennen.
Ja,
en
dan kunnen inzetten. Als
ja, maar gewoon organisatorisch is dat zo anders.
Ik doe heel veel consultaties in Amsterdam. Daarvoor heb ik ook veel uren. En dan word ik erbij gehaald bij moeilijke casen. En dan zie je dus dat deze jongeren de hele tijd rondgaan. Want elke hulpverlener, bijvoorbeeld in de GGZ, die met zo'n jongen van 15, 16 te maken heeft met gedragsproblemen, die niet vervelend is, maar niet heel open en niet weet wat hij wil, dan sluiten ze na 3, 4 sessies af. En dan zeggen ze, ja, hij heeft geen doelen. Ik voel hem niet. Hij is vermijdend. Het is een leuk joch. Maar ik denk dat iemand anders het beter zou kunnen.
Maar dat moet enorm bevestigend zijn voor zo'n jongere.
Ik ben niet leuk.
Precies.
En ze hebben ook wel onderzoek. Jan Dirk de Jong heeft wel eens wat onderzoek naar gedaan. Dat de jongeren die hulpverlener leuker vindt dan dat de hulpverlener inschat. Dat wij dus dan denken, oh, het ligt aan mij en ik doe dat niet goed. Dus hij vindt niks van mij. Dus het is ook niet erg als ik hem wegstuur. Ja, maar dat diegene al meer met je had, maar dat niet durft te laten zien vanuit.
Ja, wij wijzen dan eigenlijk een bepaalde hechtingsstijl af, hè?
Ja.
Volgens mij hebben we je inmiddels het hemd van het lijf gevraagd. Wat ik zo mooi vind, is dat je ook wel op een hele eerlijke manier naar jezelf kan kijken.
Nou ja, dat vind ik ook belangrijk om te vertellen. Omdat ik zeg dan bijvoorbeeld ook, als ik lesgeef, dan heb ik de pest. Dan kan ik 2, 3 dagen, zoals met die jongen, kan ik de pest in hebben. Dat ik denk, waarom heb ik dan te veel geluisterd? Of waarom heb ik niet zorgvuldig gekeken? En dan zeggen mensen, ja, maar je doet toch heel goed. En je werkt hard. En je werkt toch 's avonds en het weekend. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar ik heb het wel nodig om mezelf een beetje streng te zijn. Omdat anders verander ik niet.
Ja.
En ik wil wel gewoon dat het impact heeft. Daarna kan ik heus, ik ben narcistisch genoeg om mezelf dan ook wel weer oké te vinden. En dan ook wel weer te genieten van het leven. Maar ik heb wel nodig om dat wel te integreren en dat wel te doen en daar even goed over door te denken en niet weg te maken.
Nee.
Maar je moet ook weer lief voor jezelf zijn. Op een gegeven moment moet je wel kunnen zeggen, ik ga wel slapen, loslaten en ik ga wel daar mijn best, als hou je het gewoon niet vol. Ik denk dat het ook een beetje is wel het geluk wat je genetisch hebt, hoeveel kan je aan. Maar ook wel, je bent met en die cliënt bezig en je moet met je team, hè, want die vindt er ook weer wat van en die buitenwereld vindt er wat van. En dan moet je nog thuis wat en je moet die eigen wereld. En de kunst is wel om op al die niveaus steeds weer te denken, ja, hoe zit ik daarin? En om wel goed voor jezelf te zorgen.
Goed voor jezelf blijven zorgen, dat lijkt me een hele goede noot om op te eindigen. Erik, dank voor het gesprek en alle tips die je hebt meegegeven aan ons.
Ja,
ja, jullie ook bedankt.
Dit was hem weer, de VGZT-podcast. Uiteraard staan er alweer nieuwe afleveringen gepland. Maar mocht je nou zelf een goed idee hebben, laat dat dan vooral even weten via communicatie@vgzt.nl. En wil je nou zeker weten dat je de volgende aflevering niet mist? Abonneer je dan op ons kanaal. Tot de volgende keer!